En vanavond, broeders en zusters, gaan wij dan naar 1 Timotheus 1, vers 1. De eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Waar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toevertrouwd is. Tot zover. Een brief dus duidelijk van de apostel Paulus. Want hij begint zoals gebruikelijk met zijn naam te noemen. Ik zeg zoals gebruikelijk, want als u het mij vraagt is er één uitzondering op. En dat is de brief aan de Hebreeën, zoals wij hem noemen. Omdat hij volstrekt anoniem is. Maar we hebben het nogal stellige vermoeden dat het niettemin toch de apostel Paulus was die hem schreef. Maar dat even terzijde. Een brief van Paulus dan, in dit geval niet aan de een of andere gemeente of aan de gemeente als zodanig, maar geschreven aan één persoon, genoemd in vers 2, aan Timotheus, oprechte zoon in het geloof. Dat betekent dat we hier met een andersoortige brief van doen hebben dan de gebruikelijke zogeheten gemeentelijke brieven. Om die reden... deelt men deze brief ook gewoonlijk anders in. Namelijk, men deelt hem in bij de zogeheten pastorale brieven. Je moet er nou eenmaal een naam aan geven. En dat gebeurt dus ook. Maar inderdaad, de brief heeft een wat ander karakter dan de brieven zoals wij ze geschreven vinden en geadresseerd vinden aan de diverse gemeenten. De reden daarvoor lijkt me duidelijk genoeg. Wat de apostel hier schrijft wordt niet speciaal gericht aan de gelovigen als zodanig, niet in het algemeen, maar eigenlijk aan enkelingen. Dan denk ik altijd, dat komt goed uit, want wij zijn ook altijd met enkelingen, dus dat geeft niet zoveel. Maar de gedachte is natuurlijk dat de apostel de brief schrijft aan één persoon in het bijzonder. En dat betekent dat we in hoge mate van doen hebben met het besloten karakter dan ook van deze brief. Het gevolg daarvan is dat de apostel zich ook hier en daar wel wat erg ongeremd uitlaat. En in elk geval dingen schrijft met zulke sterke bewoordingen die hij in een gewone gemeentelijke brief niet zou gebruiken. Betekent ook dat de apostel hier niet al te veel leerstellige waarheid naar voren brengt. Althans niet primair leerstellige waarheid. Om de eenvoudige reden dat we ervan uit mogen gaan dat Timotheus deze waarheid dan wel waarheden goed kende. Waar het om gaat namelijk is dat deze Timotheus in hoge mate verantwoordelijkheid droeg in de gemeenten. Dat wil zeggen in het werk des Heren. En Paulus beschouwt hem, laat ik het andersom zeggen, Paulus beschouwt zichzelf als min of meer de mentor van deze Timotheus. Timotheus die hij immers gewoon bij zijn moeder vandaan gehaald heeft. Timotheus met wie hij kennis gemaakt had op zijn eerste zendingsreis. maar die hij op zijn officieel tweede zendingsreis vervolgens meenam en tegen zijn moeder zei, geef die jongen maar aan mij mee, dan zal ik hem wel een vak leren, of zoiets, populair gezegd dan. Maar daar kwam het in de praktijk toch heus op neer. En het betekent dat de apostel zich in hoge mate verantwoordelijk voelt voor deze man, mede omdat hij heel goed weet in welke omstandigheden Timotheus verzeild is geraakt, mede, naar de mens gesproken althans, door zijn toedoen. Met andere woorden, voor zover wij instructie vinden, om de term leer dan maar even te ontwijken, voor zover wij instructie vinden in deze brief, is het instructie niet aan de gelovigen als zodanig en in het algemeen, ongeacht wie zij zijn, maar het zijn instructies speciaal gericht aan degenen die in de gemeente verantwoordelijkheid dragen, op welk niveau dan ook. Lijkt me duidelijk genoeg, en dat betekent tegelijkertijd dat aangezien dit toch een open brief is en hij ons zo is overgeleverd, dat daarmee eigenlijk ook ervan uit wordt gegaan dat alle gelovigen feitelijk bereid zouden moeten zijn om verantwoordelijkheid te dragen binnen dat werk des Heren. Daarom is het ook een open brief geworden. Het neemt niet weg dat de brief dus eigenlijk geen boodschap heeft voor degene die inderdaad niet tot deze verantwoordelijkheid of deze dienst bereid zijn. En daar gaat het om. Dat geldt natuurlijk voor deze brief, maar ook voor de tweede brief aan Timotheus en natuurlijk ook voor de brief aan Titus. Die aan Filimon rekent men trouwens ook tot de pastorale brieven, maar daarvoor moet ik zeggen dat die brief een heel ander karakter heeft. Dus die laat ik dan altijd maar buiten beschouwing. Niettemin een bijzondere brief, omdat er daarin instructies gegeven worden voor de gang van zaken in de gemeente en zelfs voor voor enige organisatorische, dan wel huishoudelijke aangelegenheden met betrekking tot de gemeente. We vinden dat later in de volgende hoofdstukken. Nou goed, het is, laat ik maar de eerste versen beginnen. Paulus kennen wij natuurlijk, niettemin elke brief opent hij met te zeggen dat hij is apostel van Jezus Christus. Hij gebruikt niet altijd precies dezezelfde woorden, maar soms ook varianten daarop. Maar het verhaal komt altijd op hetzelfde neer. Hij beschouwt zich als gezonden door, want dat is de strekking van apostel, gezonden door. Apostel betekent immers gewoon een gezondene, of zendeling zouden wij zeggen in het Nederlands. Apostel van Jezus Christus. En dan bovendien niet alleen door Jezus Christus, maar bovendien naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus. En hij verwijst dus niet alleen naar de Heer Jezus, maar naar God als zodanig, onder wiens commando hij staat. Want de term bevel is inderdaad een militaire term. En dat betekent dus inderdaad commando. Vandaar dat hij later het ook heeft, geloof niet in deze brief, als ik me goed herinner, maar dan toch in elk geval in de tweede brief aan Timotheus heeft hij het over krijgsknechten van Christus en over het staan in de strijd en de verantwoordelijkheden die daarbij horen, alsof de dienst aan de Heer een kwestie is van oorlog. En dat is het ook meer dan voetbal. Maar goed, dat even terzijde. Oorlog. En Timotheus staat nou eenmaal in die strijd. En ik zeg maar op voorhand, we komen er later nog op terug, dat waar de apostel hier in deze brief spreekt over zichzelf, en dat doet hij met name in het eerste hoofdstuk nogal uitgebreid, dan doet hij dat omdat hij daarmee zichzelf en zijn eigen bediening, de wijze waarop hij die bediening vervult, tot voorbeeld stelt, in elk geval voor Timotheus. Dan moet gezegd worden dat het tegelijkertijd tot voorbeeld is, feitelijk voor alle gelovigen. En om die reden vinden we dat de apostel nog veel uitgebreider over zichzelf spreekt in de brieven aan Korinthe. Nou goed. Dus Paulus, apostel van Jezus Christus, naar het bevel, dat wil zeggen onder het commando van God, onze zaligmaker. Let op dat hij eigenlijk had moeten zeggen natuurlijk, mijn zaligmaker. En de Heer Jezus Christus die mijn hoop is. Maar hij zegt het in het meervoud. Namelijk onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus die onze hoop is. En dat Onze duidt natuurlijk toch in de eerste plaats op Paulus zelf en Timotheus en de geadresseerde vanzelfsprekend. En met deze woorden past hij, of spreekt hij weliswaar over zichzelf, maar daarmee tegelijkertijd over Timotheus. Want die zaligmaker is de zaligmaker van Paulus en Timotheus en hij is de hoop, de toekomstverwachting namelijk van Paulus zowel als Timotheus. En als erbij staat onze hopen, dan heeft dat rechtstreeks verband met het feit dat Paulus en Timotheus inderdaad in die dienst van de Heer Jezus Christus staan en van hem heerlijkheid zouden ontvangen. Daar eindigt dan ook de tweede Timotheusbrief mee. Met andere woorden, de beide Timotheusbrieven eindigen met dat de apostel zegt: ik heb de loop beëindigd, voorts is mij weggelegd de kroon die de Heer mij zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook al die anderen die zijn verschijning hebben lief gehad. In de eerste plaats dus Timotheus, vervolgens weer, is de gedachte. Want de dienst aan de Heer, het staan onder het bevel van God, is bepalend voor onze toekomstverwachting, voor onze hoop namelijk. Daarna noemt hij de geadresseerde in vers 2, wanneer hij zegt aan Timotheus, mijn oprechte zoon. Eigenlijk staat er helemaal niet zoon, maar kind. En oprecht. Ja, hoe de vertalers daarbij komen, heb ik niet begrepen. Ze zullen er wel een reden voor hebben, maar het betekent gewoon echt. Mijn echte zoon. Eventueel mijn wettige zoon. Maar in ieder geval, het gaat erom dat Paulus Timotheus ziet als zijn zoon. Niet omdat hij hem naar het vlees verwekt heeft, want dat was uiteraard niet zo. Waarschijnlijk ook niet omdat hij hem naar de geest verwekt heeft, hoewel woorden van dergelijke strekking bij gelegenheid wel gebruikt worden. Naar het schijnt, zeg ik nu erbij, want ik ga er nu niet verder op in. Maar ik denk dat het veel eenvoudiger is. Timotheus wordt immers door de apostel beschouwd in elk geval als één van zijn opvolgers. En in elk geval als leerling. En op de leerling wordt nou eenmaal de term zoon of eventueel kind van toepassing gebracht. Niet in de zin van verwekking of voortplanting, maar in de zin van onderwijs. Beide termen, zo vader als zoon, vader en zoon, als ook vader en kind, worden in dit verband gebruikt. En zo beschrijft de apostel Paulus hier ook. Als wij zouden de verhouding tussen Paulus en Timotheus min of meer in onze dagen zouden plaatsen, dan is Paulus als het ware de vakman en dan is Timotheus zijn leerling, de gezel die het vak moest leren enzovoorts en die bij gelegenheid dan tot meester wordt, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer het idee, dat is de oude en ook bijbelse wijze waarop iemand een vak, een beroep, dan wel een roeping, als u dat tenminste een ander woord vindt, leert. Normale wijze is niet dat men naar school gaat en op een nogal onpersoonlijke wijze allerlei informatie ingestampt krijgt, maar de normale gang van zaken is gewoon dat men in de leer gaat bij iemand die het vak kent. En dat is ook veruit ongetwijfeld de beste manier. In velerlei opzicht, denk ik. Maar zo gebeurt het hier ook. Dus Timotheus als kind, dan wel leerling, dan wel als zoon van Paulus. En het wordt ook meteen toegelicht, namelijk Paulus beschouwt hem als zijn kind, want dat woord staat er echt. Paulus beschouwt hem als zijn kind in het geloof. Omdat namelijk Timotheus navolger is van het geloof van Paulus. Er is niks moeilijks aan. Wij allen als gelovigen worden in de eerste plaats geacht navolgers van Christus te zijn. In het geloof namelijk, met alle consequenties van dien. En in de tweede plaats worden wij geacht navolgers van Paulus te zijn in het geloof. Want Paulus zelf is het voorbeeld, door vele plaatsen gezegd, voor alle gelovigen. En dus in het bijzonder voor degenen die dan inderdaad de consequenties daarvan aanvaarden en verantwoordelijkheid dragen in de gemeente als zodanig. Vervolgens vinden wij de gebruikelijke groet. We zijn geneigd wellicht om daar overheen te lezen. Ik doe het nooit en ik zeg dus altijd precies hetzelfde. Want Paulus doet dat bijna ook. Hè? Die zegt ook bijna altijd precies hetzelfde. Namelijk genade zij u en vrede. Alleen in dit geval staat er barmhartigheid ook nog bij. Ter versterking van het begrip genade. Want het zijn uiteraard gewoon synoniemen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u. En wat ik altijd zeg, en dus ook nu, is dat deze genade en vrede nou eenmaal de grote aanduidingen, de algemene aanduidingen zijn van het nieuwe verbond. Als u dan vraagt, maar is dat niet een rare manier van uitdrukking? Dan zeg ik, punt 1, daar wennen we wel aan, want het komt in de Bijbel veel voor. Punt 2, men groette elkaar nou eenmaal met genade, kairos. Genade wenste men elkaar toe. Waarbij het woord genade wat brede betekenis heeft. Wij doen dat op 1 januari. Wij wensen elkaar alles wat wenselijk is. Maar alles wat wenselijk is valt onder dit Griekse woord vertaald met genade. Ik vind het een beetje armoedig eigenlijk hoor. Alles wat wenselijk is. Hoezo? Weten we zo gauw niks te bedenken? Ja, vroeger zeiden we gewoon heil en zegen. Dan wensten wij elkaar. Ik zeg het ook altijd, heil en zegen, er is niks mee mis. Dat is wat wij elkaar wensen. En de rest, ach, hè? Van iets minder belang. Nou goed, maar men groette elkaar met deze term, behalve als men Jood was, want dan groette men elkaar met shalom, vrede, dus. En wat apostel Paulus doet, is die dingen tegelijkertijd noemen, genade en vrede. Een prachtige illustratie van hoe de heidenen, Grieken, hoe de heidenen en de Joden één zijn in Christus onder het nieuwe verbond. En de groet wordt dus samengevoegd, genade en vrede. Maar genade en vrede zijn in het Oude Testament al aanduidingen van het nieuwe verbond. Het verbond der genade, uiteraard, in plaats van verbond der wet. En het verbond des vredes, dat is een min of meer vaste term al in het Oude Testament. Omdat nou eenmaal het oude verbond der wet van nature en per definitie strijd met zich meebrengt. Genade en vrede, waar nog bij komt dat de term vrede eigenlijk ook betekent dat twee tegenovergestelde partijen één zijn. Want dat is wat vrede voorstelt. Dat wat eigenlijk gescheiden is, is niettemin één gemaakt. Vandaar dat de term vrede in hoge mate synoniem is met de term verbond. Nou goed. Genade en vrede, zei u. De volgende vraag is, heeft Timotheus dat dan nog niet ontvangen? Dan zeg ik, jawel, maar wij als gelovigen zouden alle dagen dat ontvangen en daaruit leven. Uit de genade Gods, uit de vrede die wij van hem ontvangen. Die vrede zou moeten blijven, immers. Nou goed. Genade, barmhartigheid en vrede, zei u, van God onze Vader. En daarmee van Christus Jezus onze Heer. Het kan niet missen, want Christus Jezus onze Heer is in elk geval de hoge priester van het nieuwe verbond. Gezeten op de troon der genade, tot wie wij naderen, opdat wij van hem zouden ontvangen genade en barmhartigheid. Met dank aan Hebreeën 4. Het zijn dezelfde termen dus feitelijk. Dat is wat de Paulus Timotheus toewenst. Alle zegeningen die horen bij dat nieuwe verbond. Daarna valt hij met de deur in huis en geeft de aanleiding van de brief. Hij zegt namelijk, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. Als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, hebben de vertalers er toen maar tussen gezet. Want de zin is wat kort anders, hè. Zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. En dat betekent dus dat Paulus en Timotheus ooit een keer samen onderweg waren, samen ook in Efeze waren, waarna Paulus doorreisde naar Macedonië, dat wil zeggen vanuit Klein-Azië, waar Efeze gelegen is, overstak naar Macedonië, naar Griekenland dus. En maar hij liet Timotheus achter. Timotheus ging niet mee. Dat wil zeggen, Timotheus wilde misschien wel mee, maar Paulus liet Timotheus achter met de opdracht om sommigen te bevelen geen andere leer te leren. Daar zijn enige conclusies uit te trekken uit wat hier staat. En het zijn er nogal wat, maar vooruit. In eerste plaats moet ik u zeggen dat in mijn Bijbel, onder vers 3, een verwijzing staat naar Handelingen 20, vers 1. Men heeft namelijk de behoefte, om redenen die in de praktijk nooit tot mij zijn doorgedrongen, overigens. Maar men heeft namelijk de behoefte om deze brieven te dateren. U weet wel, die brief is lang geleden geschreven, dus het is geschiedenis. En als het geschiedenis is, wel, geschiedenis is alleen geschiedenis als wij een jaartal hebben. En zonder jaartallen geen geschiedenis. Want wij hangen de hele geschiedenis op aan jaartallen sinds onze eerste lessen geschiedenis op de lagere school. Toen is ons altijd bijgebleven, je moet eerst een jaartal hebben en daarna kun je erbij schrijven eventueel wat er toen gebeurd is. En zolang wij geen jaartal hebben, weten wij niet wat we met deze brief moeten aanvangen. En mijn antwoord daarop is gewoon niks. Het is voldoende om te weten dat hij lang geleden geschreven werd door de apostel Paulus, dan weet je het ongeveer. En dat is meer dan voldoende. Maar men vindt het niet voldoende. Men zoekt dus naar de gelegenheid waarbij Paulus deze brief schreef. En men vindt dan Handelingen 20 vers 1. Waar staat: nadat nu het oproer gesteld was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. Kijk. Paulus reist naar Macedonië. Dat lazen we in 1 Timotheus 1 vers 3. En wanneer wij dan even terugkijken, verder terug in Handelingen, zien wij dat dat inderdaad sprake is van een verblijf van Paulus, zelfs ook van Timotheus, en nog enigen overigens, Paulus en Timotheus in Efeze. En hier verlaat Paulus Efeze en gaat naar Macedonië. Dat komt in elk geval overeen met wat er staat in 1 Timotheus 1 vers 3. Punt, einde van het verhaal. Maar dat is niet zo. Dat is namelijk niet het einde van het verhaal. Want, laten we maar even verder lezen in Handelingen 20... Daar staat: en als zij die delen doorgereisd en hem met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, zoals gebruikelijk, als ze naar Syrië zouden varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië en hem vergezelschapte tot in Azië. Sopater van Berea en van de Thessalonicense, Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus. Met andere woorden, wij vinden hier niet vermeld dat Paulus Timotheus achterliet, maar wij vinden wel vermeld dat Timotheus bij Paulus was. Nou ja, een paar maanden later dan wellicht. Dus dan komen we hoger, 3 maanden worden genoemd, en dan misschien nog een maandje erbij voor wat er nog verder staat enzovoorts. En dan zitten wij helemaal met een groot probleem, want nou kan het nooit meer kloppen. Om de eenvoudige reden dat de apostel Paulus, toen hij in Handelingen 20 vers 1 verreisde uit Efeze naar Macedonië, had hij zojuist 2 jaren doorgebracht in Efeze. Want dat staat in hoofdstuk 19 vers 9 en 10. Want in vers 9 van Handelingen 19 staat: maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen, dat wil zeggen de gelovigen, af, van de synagogen namelijk, en scheidde hen af, dagelijks handelende in de school van zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaren lang, zodat hij 2 jaren lang de gelovigen in Efeze onderwees. Dagelijks. Niet wekelijks, dagelijks. Hebt u dat? 2 jaren lang dagonderwijs voor de gelovigen. Nou ja, dagonderwijs. Misschien was het avondonderwijs, dat zou kunnen. En wellicht ochtendonderwijs. Maar niettemin gebeurde het elke dag. Want sommigen achten de ene dag boven de andere. En ander achter alle dagen. Romeinen 14, leuk hè? Nou goed. En dit 2 jaren lang. Met als resultaat dat allen die in Azië woonden, en Efeze lag in Azië, het woord van de Heer Jezus hoorden beiden, Joden en Grieken enzovoorts. Er gebeurden zelfs tekenen en wonderen, zeggen de volgende versen. Dus tot in de wijde omgeving was de uitwerking te merken van dit dagelijks onderwijs van Paulus in Efeze. Daarna bemoeit de duivel er zich mee vanaf vers 13. En ontstaat er een rel in Efeze. En na die gelegenheid verdwijnt de apostel, want komen wij in hoofdstuk 20 vers 1 en daar verlaat hij Efeze. Hebt u dat? 2 jaar lang dagelijks gaf hij onderwijs in Efeze, alzo dat men in heel Azië staat. En allen die in Azië woonden, dat is echt de wijde omgeving, die hoorden het woord Gods enzovoort, enzovoort. Zowel Joden als Grieken. En daarna moeten wij dan misschien geloven dat de apostel afreist, maar Timotheus achterlaat en zegt: leer jij ze nou om geen andere leer te leren? En dan blijkt vervolgens dat een paar maanden later Timotheus weer gewoon bij Paulus is. Met andere woorden, wat Paulus in 2 jaar tijd niet voor elkaar heeft gekregen, deed Timotheus kennelijk in, als ik het heel ruim neem, een paar maanden. Maar dat gelooft u toch zelf niet? Nou, ik ben niet de enige die dat niet gelooft. Dus wij moeten helaas de conclusie trekken dan dat de gebeurtenis zoals vermeld in 1 Timotheus 1 vers 3... waarbij Paulus vanuit Efeze naar Macedonië reist en dan Timotheus achterlaat, inderdaad niet plaatsvond in die dagen van Handelingen 20, maar later. Maar die tijd later vinden wij niet, althans wij vinden die niet vermeld in de Bijbelse geschiedenis. En dus is de gedachte dat het dus waarschijnlijk geweest is na de 2 jaren die de apostel in zijn gevangenschap in Rome heeft doorgebracht, waarna hij bevrijd is geworden en weer op reis gegaan is, waarbij hij niet alleen gereisd is tot het uiterste Westen. Dat is geen citaat uit de Bijbel, maar wel een citaat uit kerkvaders, om zo te zeggen. Maar niet alleen gereisd is naar het uiterste Westen en de eilanden der zee dus, maar ook gereisd is naar het Oosten en de plaatsen bezocht heeft, zoals hij nou eenmaal de neiging had, ook al in Handelingen, de plaatsen bezocht heeft waar hij vroeger het evangelie gebracht had en waardoor zijn bediening, gemeenten gesticht waren enzovoorts. Zodat wanneer we de brief zouden moeten dateren, nogmaals, ik heb er geen behoefte aan, maar als we hem dateren, komt de datering te liggen na Paulus' bevrijding uit zijn gevangenschap in Rome. En uiteraard voor zijn dood. Dan wel voor zijn tweede gevangenschap. Of hoe dat maar heten mag. Maar daarmee weten we dus niet wanneer het geweest is. Precies. En dat doet er ook verder niet toe. Leuk is natuurlijk. Nou, leuk. Ik spreek voor mijn buur. Ik vind het een beetje leuk. Maar, of het dat is, weet ik niet, zuster. Maar ik moet er altijd bij gniffelen. Leuk is natuurlijk dat we daardoor niet meer weten of deze eerste Timotheusbrief nou een vroege of late brief van de apostel Paulus is. Was het nou voor zijn gevangenschap in Rome of daarna? Dus voor degene die een leerstellig, scherp onderscheid maken tussen Paulus' oude brieven, zijn vroege brieven en zijn latere brieven, voor hen ligt hier dus een groot probleem. Moet je nou 1 Timotheus indelen bij de vroege brieven of hoort hij bij de late brieven? En het antwoord is, dat is niet echt goed te zeggen. En waarom niet? Omdat het er ook niks toe doet. Echt niet. Maakt geen enkel verschil. En dus, terug naar de brief. Ik heb u vermaand dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. En let er dan op wat Timotheus moet doen. Hij moet sommigen bevelen. Ik sluit aan met dat bevel van God uit vers 1. Paulus staat onder het bevel van God. En Timotheus staat ook onder het bevel van God. En wellicht zelfs onder het bevel van Paulus. Hetgeen automatisch betekent dat we niet meer te doen hebben met één leerling. Met zo'n erg jonge man. Want anders kon hem deze autoriteit niet gegeven worden. En waar hij toch deze autoriteit krijgt, deze verantwoordelijkheid, een hoge verantwoordelijkheid krijgt opgelegd, bevestigde dus de gedachte dat deze brief stamt van na Paulus gevangenschap en niet van daarvoor. Hebben jullie nog tot zover? Goed. Nou, dan laat ik hem bij. Waar het om gaat is, hij moet hen bevelen, met autoriteit vertellen dus, geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot, en dat komt natuurlijk precies hetzelfde, want andere leer zou eventueel bestaan uit fabelen. Andere leer wordt trouwens per definitie fabelen hoor. U weet wel, u weet toch wat de apostel Paulus schreef aan de Galliërs, aan de Galaten, in als ik het zeg, dan denk ik, dan heb ik de kaart voor, dan denk ik, die brief gaat naar het westen, en dus zeg ik de Galliërs, maar vanuit. Maar hij schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 1, vers 6, eveneens in de eerste verse van de eigenlijke brief, na de hartelijke groeten en zo, weet u wel. In vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren, van uw stuk brengen, doen wankelen, in beweging brengen. Die roerig dus gewoon, hè. Er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Verkeerd maken, dan wel verdraaien, want dat kan het woord ook betekenen. En zelfs kan het betekenen vervangen. Er iets anders voor in de plaats stellen. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. En in vers 9 herhaalt hij het nog een keer en zegt precies hetzelfde. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Dat is trouwens ook een aardige, want dit is een vroege brief van Paulus. Aantoonbaar, een vroege brief van Paulus. En hij zegt, indien wij een ander evangelie brengen, dan zijn wij vervloekt. Hetgeen betekent dat hij nooit meer in een eventueel late brief nog een andere boodschap kan brengen dan hij gedaan heeft in zijn vroege brieven en in zijn vroege tijd, om zo te zeggen. Vers duidelijk genoeg. Maar er is geen andere evangelie. En u weet hoe dat zit in Galaten. Voor zover ben dan toch een zogeheten ander evangelie predik men kennelijk de wet, want daar gaat de hele Galatenbrief over. En de apostel Paulus verzet zich daar uitermate tegen. En hier in Efeze dreigde de zaak kennelijk dezelfde kant op te lopen. En Paulus gebruikt dus prompt precies dezelfde woorden. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. En die andere leer blijkt te zijn in hoge mate, vers 7, de wet, want dat staat daar. En daartussen staan enige andere termen die waarschijnlijk rechtstreeks met die wet van doen hebben. Maar die worden ook nog genoemd, maar daarna gaat het specifiek over de wet. Enige versen lang. Maar eerst gaat het over andere leer. En dan vers 4, nog zich te begeven tot fabelen. En u weet wat fabelen zijn, hè? Uiteindelijk gewoon sprookjes. maar dan ook op bijzondere wijze in elkaar gezet. Wij lezen op een andere plaats over Joodse fabelen. Zo schrijft de apostel aan die andere zoon of dat andere kind, die andere leerling van hem, Titus namelijk. Dan heeft hij het over Joodse fabelen en hij noemt ze geboden der mensen. Hij bedoelt daarmee dus de wet. Dat kan niet missen. Alles wat uit Joodse, specifiek Joodse godsdienstige traditie komt, wordt samengevat onder de term wet. En dat is in Titus 1, vers 14 dus ook het geval. In de tweede Petrusbrief overigens spreekt Petrus over: wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Begrijp je me goed? Fabelen zijn per definitie kunstelijk verdicht. Dus kunstwerk. Is literatuur, zal ik maar zeggen. Is prachtig in elkaar gestoken. Het is of poëzie of het is proza, het kan allebei. Maar er blijven fabelen. Het zit wel mooi in elkaar, mag dan literair waardevol zijn, maar inhoudelijk is het gewoon onzin. Menselijke verzinsels. Geboden der mensen. Kunstig verdichte fabelen, noemt Petrus ze vervolgens. En Paulus in deze brieven aan Timotheus zegt hier in de eerste plaats: men zou zich niet begeven tot fabelen, en later noemt hij specifiek inderdaad wet in vers 7. Daarna in 1 Timotheus 4 vers 17, nee vers 7, 1 Timotheus 4 vers 7, spreekt hij over ongoddelijke en oudwijfse fabelen. En brengt ze in verband met wat hij noemt de oefening van het lichaam. Maar dat is in het algemeen ook wet. Want de wet legt verplichtingen op aan het lichaam. En wat men doet en laat met het lichaam, uiteraard. En daarna hebben we nog 2 Timotheus 4, vers 4. Waar de apostel zegt dat men zich keert tot dat men zich keert tot fabelen en daarmee zichzelf leraars opgadert. Dat wil zeggen dat men zelf al uitmaakt welke leer men wil horen enzovoorts. Maar dat worden prompt ook fabelen genoemd. Opmerkelijk is dat we de term fabel in dat verband dus 4 keer tegenkomen. En dat is in de zogenaamde pastorale brieven, de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus, en daarnaast 1 keer bij Petrus. Nou goed, men zou zich niet begeven tot fabelen, 1 Timotheus 1 vers 4, en oneindelijke geslachtsrekeningen. Wellicht worden die trouwens ook onder de fabelen gerekend, maar dan de sprookjes in het algemeen. En hij zegt daarvan: ze brengen meer vragen voort dan stichting Gods. Begrijp je me goed? Oneindelijke geslachtsrekeningen betekent niet dat de geslachtsrekeningen nooit eindigen. Want ze eindigen wel, ze beginnen namelijk ergens en ze eindigen altijd bij de huidige generatie. Zo is dat. Ze eindigen ergens. Dus een begin en een eind, althans tot op heden. Maar oneindelijk betekent in de praktijk gewoon dat het geen einde heeft, namelijk geen doel. Het zijn dus doelloze geslachtsrekeningen. Ze leiden tot niets. En dan weer moet ik zeggen, begrijp u me goed, wij hebben in de Bijbel nogal wat geslachtsrekeningen. Dat begint al in Genesis en ze lopen door tot in het Nieuwe Testament aan toe. Om de eenvoudige reden dat in het algemeen de geslachtsrekeningen van de Bijbel leiden van Adam tot Christus. Dat is het belangrijkste in elk geval. En verder hebben we geslachtsrekeningen om uit te maken of iemand al dan niet een bepaalde positie kan bekleden. Of hij al dan niet het priesterambt mag vervullen, want het is een kwestie ook van afstamming en dat soort dingen meer. Die geslachtsrekeningen in de Bijbel hebben uiteraard een doel. Anders stonden ze niet in de Bijbel en ze vallen dus niet in deze categorie oneindelijke geslachtsrekeningen. En wat dus overblijft, is dat het gaat om geslachtsrekeningen, niet uit de Bijbel, maar geslachtsrekeningen kennelijk van de gelovigen zelf. Kan niet anders. Ik zou niet weten hoe het anders zou moeten zijn. Wat voor geslachtsrekening het anders zou kunnen zijn. Interesse in geslachtsrekeningen buiten de Bijbel heeft altijd van doen in de eerste plaats met onze eigen afstamming, want voor de rest maakt het natuurlijk niks uit. Hoewel er ook zijn die het liever niet willen horen van wie ze afstammen, maar vooruit. Toch? Maar dan zoeken ze toch eerst uit natuurlijk, daarna houden ze het geheim. Maar laat me zitten. Maar de vraag zou eventueel zijn, maar met welk doel zou men zich dan verdiepen in geslachtsrekeningen? En in het bijzonder de eigen geslachtsrekeningen. Daar heb ik mijn antwoord op eigenlijk. Om uit te maken of men deel uitmaakt van het Joodse volk of niet. Maar daarvan moet ik zeggen dat dat niet zo moeilijk was. Of is zelfs, maar was om uit te maken of men Joods is of niet. Maar hoe het ook zij, of dat makkelijk of moeilijk is, dat maakt natuurlijk niks uit. Want in de gemeente bestaat geen onderscheid tussen Jood of heiden. Al zijn er tot in onze dagen, en dat zijn gewoonlijk dan niet gelovigen uit de heidenen, maar wel in de eerste plaats gelovigen uit de Joden, die menen of die leren dat het wel wat uitmaakt. En die het erop houden dat gelovigen uit de Joden een belangrijke positie in de gemeente zouden innemen dan de gelovigen uit de heidenen. En sommige gelovigen uit de heidenen geloven dat zelfs. Heb je dat ook nog? Maar het valt in de categorie fabelen. Daarvoor zijn er te veel schriftplaatsen die zeggen dat het onderscheid in de gemeente in elk geval niet bestaat. En dat waar het betreft de persoonlijke zaligheid, heeft dat onderscheid ook nooit bestaan. Ook buiten de gemeente niet, in onze dagen en in de toekomst ook niet. Begrijp je wel, dat heeft dus inderdaad geen enkele zin. Maar daarna moet ik u zeggen dat waar het helemaal niet zo moeilijk is om vast te stellen of iemand Jood is of niet, in de praktijk zou ik maar zeggen, na betrekkelijk gangbare en tamelijk oppervlakkige normen, overigens, waar het helemaal niet zo moeilijk is, denk ik dat het daar ook niet over gaat. Normaal gesproken, iemand weet of hij Jood is en iemand weet of hij niet Jood is enzovoorts. En er komen gewoonlijk helemaal geen geslachtsrekeningen aan te pas. En voor zover men dan toch zich verdiept in geslachtsrekeningen, en dat door de apostel trouwens wordt afgeraden, gaat het, als u het mij vraagt, niet om de vraag of men Joods is, maar gaat het om de vraag of men wellicht afstamt van de 10 stammen van Israël. Want dat zou ook nog een rol kunnen spelen in onze tegenwoordige tijd. En er zijn een legio die ook in onze dagen dat denken. En die consequenties verbinden aan het feit dat zij, voor zover zij weten, en naar zij beweren, afstammen van, hier in Nederland bijvoorbeeld, meer in het bijzonder van de stam van Zebulon. Of zo. Maar die consequenties zijn er niet, want er is geen verschil tussen Jood en heiden, en dus ook niet tussen 2 of 10 stammen van Israël of heiden in het algemeen. Het leidt namelijk helemaal tot niks. En vandaar, men zou zich niet begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekening. Het leidt namelijk tot niks, het heeft geen enkele consequentie en het brengt meer vragen voort dan dat het tot opbouw van de gelovigen is. Want dat is dan de gedachte. Brengt meer vragen voort, vertaal met twistvragen, om de term wat te versterken, want het is gewoon vragen. Brengt meer vragen voort dan stichting Gods. En stichting komt tot stand via zekerheid. Hè? Stichting is gewoon bouw, zoals u weet. Hè? Het bouwen van een huis op een fundament enzovoorts. Daar komt de term vandaan. Het woningbouw eigenlijk uit de tempelbouw. En de term wordt zo ook gebruikt in vele andere brieven. Maar het heeft te maken met zekerheid. En die komt tot stand via geloof. Geloof namelijk in het woord van God. En niet geloof in de eigen afstamming of iets dergelijks. En zeker ook niet geloof in de werken, eigen werken, der wet. Daar gaat het maar om. Daarna moet ik u bijzeggen dat bovendien dat woord stichting nog tamelijk twijfelachtig is. Mij maakt het niet zoveel uit, dus ik ga er ook niet al te nauwkeurig op in. Maar het is me de vraag of er inderdaad dit woord stichting staat, oikodomia. Maar u hoort het al, het lijkt verbazend veel op oikonomia. En volgens sommige manuscripten moet dat er staan. En dan staat er niet stichting Gods die in het geloof is, maar huishouding, bedeling Gods die in het geloof is. En het maakt mij niet zoveel uit. Oikodomia komt net zo goed van oikos, namelijk huis, als oikonomia. Komt ook van een oikos, huis. Het gaat namelijk om de bouw van het huis. En dan is het oikodomia. Of het gaat om het beheer van het huis, namelijk om de huishouding. En dan is het oikonomia. Maar aangezien beide termen in hoge mate overdrachtelijk zijn, maakt het dus in de praktijk geen enkel verschil. En dus laat ik het maar zo. Maar als u voor de statistiek wil weten, ik denk dat het moet zijn oikonomia. Maar ik ga het toch niet vertellen waarom ik dat denk. Want leerstellig maakt het hier geen enkel verschil. Het gaat om de huishouding van de gemeente, de samenleving, de groei dus van de gemeente, het leven in de gemeente. Maar je kan net zo goed zeggen, het gaat om de bouw van de gemeente. Per slot, de huishouding van de gemeente en de samenleving wordt wel degelijk beschreven als het samengevoegd worden van levende stenen tot één bouwwerk. En dan heb je toch die bouwwerk. Dus of het nou oikodomia of oikonomia is, scheelt maar één letter en dat is inderdaad wel verbazend weinig. Nou goed, dan laat ik het dan maar bij. De gedachte is automatisch overigens dat die stichting Gods of huishouding Gods wel degelijk gediend is met de zuivere leer, om maar zo'n populaire term te gebruiken. Want waar deze andere leer eventueel meer twistvragen voortbrengt dan stichting, zal duidelijk zijn dat de zuivere leer, het evangelie als zodanig, daarmee de prediking van het nieuwe verbond, want het is hetzelfde, dat die wel degelijk stichting of opbouw met zich meebrengt. En de term, de Bijbelse term, is trouwens niet zuivere leer, hoewel het natuurlijk in sommige streken van Nederland bijzonder leuk klinkt, want het wordt altijd zuivere leer, hè. Hoe dat komt, leg ik een andere keer wel weer uit. Dat is geografisch bepaald namelijk, de zuivere leer. Maar het gaat niet om de, dat is de oude uitspraak trouwens hoor. De oorspronkelijke zuur, zuiver is een latere variant, maar vooruit. Maar in de Bijbel heet hij gezonde leer. En het is nog heel wat meer dan dat. Bij de tegenwoordige gezondheidsrazie moet ik u zeggen, er is maar één ding wat werkelijk gezond is, en dat is het onderwijs wat tot ons komt via heel de schrift die immers van God is ingegeven. Dat is hoofdstuk 3 vers 16, weet u wel. In deze brieven aan Timotheus in elk geval. Gezonde leer. U vindt de term in vers 10. En daarna nog enige malen overigens hoor, in deze beide brieven. Ik meen zelfs ook in de brief aan Titus. Gezonde leer, want de leer is inderdaad ter bevordering van onze gezondheid. Ja, in Titus komt hij zelfs ook 3 of 4 keer voor. Nou goed, we hebben het daar nog over. Later. Daarna staat er in vers 5, maar het doel, het einde, noodzakelijkerwijs in dezelfde betekenis als in het voorgaande vers, het doel des gebods is liefde uit een rein hart. En ik hoop dat u beseft dan dat als hier ineens staat maar het doel van het gebod, het doel van de wet namelijk, is, dan betekent het dus dat hoewel de term wet in vers 4 of vers 3 niet gebruikt werd, niettemin de apostel op de wet doelt en alles wat ermee samenhangt. Er zit hem in de tegenstelling. Men zou ze niet begeven tot fabelen, tot oneindelijke geslachtsrekeningen enzovoorts, maar het einde, het doel van de wet is de wet dus. Het doel van de wet is liefde uit een rein hart. Daar gaat het om. En uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. En let op dat woordje uit. Ik vind het wel aardig. Het staat er maar één keer in de grondtekst. Maar de vertalers hebben het nog twee keer ingevoegd. Ik vind het wel leuk. Want daar gaat het ook om, inderdaad, in dit vers. Het doel van de wet is liefde. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Want als we het nou even heel algemeen bezien, is de strekking van de wet, waar die, ik bedoel de Mosaïsche wet dan noodzakelijk, hè, is de strekking van de wet dat men elkander zou lief hebben. En bovendien de naaste zou lief hebben. En wanneer dat in brede betekenis gebruikt wordt, de term, en zo staat hij er ook in het Oude Testament, dan blijkt de naaste te zijn elk ander lid van hetzelfde volk. In dit geval dus van de gemeente. En er vele plaatsen, ook in de Nieuwtestamentische brieven, wordt gezegd dat de vervulling van de wet is dat wij onze naasten zouden liefhebben. En dat betekent dat wij de broeders zouden liefhebben. Ik heb dus nagevraagd aan Johannes en Johannes zei ja, we hebben de broeders lief als we God lief hebben en we hebben God lief als we de broeders lief hebben. Het gaat niet zonder elkaar. Dus één geheel. Maar waar het om gaat is dit. De wet moet leiden tot liefde, maar niet punt. Er staat niet het einde des geboden is liefde. Zoals we elkaar wel lief hebben, dan is het verder wel goed. Er staat het doel, het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Namelijk, en dan citeer ik Paulus maar even uit Romeinen 12. Waar de apostel niet zegt dat we elkaar zouden lief hebben. Nou, hij zegt het wel, maar zijn eerste uitspraak in dat verband is: de liefde zij ongeveinsd. Met andere woorden, wij zouden niet doen alsof we elkaar lief hebben. Wij zouden elkaar lief hebben. Maar de aardigheid daarvan is dat elkander lief hebben eigenlijk en fundamenteel alleen kan uit een rein hart. Maar dat reine hart komt niet tot stand door de werken der wet, maar komt tot stand uit een goed geweten dan wel uit een ongeveinsd geloof. Dat zijn drie termen hier naast elkaar. Een rein hart, een goed geweten, een ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen, het zou liefde voor elkaar zijn vanuit ons hart, oprecht. Maar dat is een liefde die wij niet kunnen forceren of oproepen of elkander kunnen opdragen of iets dergelijks. Het kan alleen voortkomen uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat is wat hier staat, maar dat is wat op nogal wat andere plaatsen eigenlijk ook staat. Ik citeer het trouwens al even uit 1 Johannes. Nou ja, ja, uit 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. En in de, ik zoek het nog maar even op. In de eerste versen namelijk van de eerste Johannesbrief, in Johannes 1 vanaf vers 1 dus, enzovoort, wordt gezegd dat het evangelie gepredikt wordt, dan wel het woord des levens, gepredikt wordt opdat, vers 3, ja, ik doe het wat snel, hè, maar goed. Het wordt gepredikt, wij verkondigen u dit, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, dat is een andere term voor liefhebben, gemeenschap hebben. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Het een gaat niet zonder het ander en het ander gaat niet zonder het een. Dat was vers 3 van 1 Johannes 1. En de gedachte is dat die gemeenschap naar de mens gesproken eigenlijk helemaal niet kan, vanwege het grote verschil wat we onderling eenmaal hebben, en in het bijzonder via of door de zonden en onze besmette gewetens. Hoe groter iemands schuldgevoelens zijn, hoe minder hij in staat is iemand lief te hebben. Vraag dat maar aan uw psychiater. Hoe groter het schuldgevoel, hoe minder men in staat is gemeenschap te oefenen, zich te geven aan een ander. Of andersom, Hoe groter het schuldgevoel, hoe minder men geneigd is een ander toe te laten in eigen leven en hart. Men heeft veel te veel te verbergen. Hoe groter de schuld, hoe groter de scheiding. En dus, het evangelie wordt gepredikt opdat wij gemeenschap zouden hebben met God, met zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar. Hoe kan dat? Wel eenvoudig, omdat de prediking van het evangelie alles van doen heeft met vergeving der zonde en dus met de reiniging van ons geweten. Terwijl ik het zeg, ben ik met mijn gedachten alweer in Hebreeën, maar vooruit. Maar om even hier te blijven. Hier staat in vers 6 van 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En dus met elkaar. En wij in de duisternis wandelen. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht van dat evangelie, het woord Gods dus, wandelen. Gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dan is weer de vraag. Hoe kan dat nou met onze tekortkomingen en de vele dingen die wij te verbergen hebben? Er staat in. Zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ik ben geneigd nu meteen te zeggen, en waar Johannes erg beperkt is in het gebruik van voegwoorden, ik ken er eigenlijk maar één, nou ja, twee dan vooruit, mogen wij ze zelf invullen. En in plaats van en in de uitdrukking en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden, ben ik geneigd te lezen. Omdat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons reinigt van alle zonden. Of doordat, kan ook nog. Want zo steekt hij in elkaar. Namelijk waar wij gereinigd worden. Waar onze harten gereinigd worden van het kwaad geweten, dat is Hebreeën 10, is er niets wat ons hindert om inderdaad die gemeenschap te oefenen en dus elkander lief te hebben. Dat is de eenvoudige gedachte. En hij komt inderdaad op vele plaatsen voor. Wet brengt schuld en dus scheiding, genade en waarheid en dus licht, allemaal synoniemen bij Johannes in elk geval, brengt juist vergeving der misdaden, brengt juist reiniging, reinigt ons hart van het kwaad geweten zodanig dat wij geen geweten der zonde meer hebben. Dat is een paar hoofdstukken eerder in diezelfde Hebreeënbrief. En daar kan dus inderdaad gemeenschap geoefend worden. Dat is de hele gedachte. Daar waar wij uit genade leven, zelf kunnen wij andere genade geven, de zonden niet toerekenen en elkander niet kennen naar het vlees. En dan hebben wij dus gemeenschap met elkander. Dat is het hele idee. En het komt uitdrukkelijk niet tot stand door de wet. Integendeel. Nou, terug dan naar 1 Timotheus 1. Het einde, het doel van de wet is liefde uit een rein hart. Maar de wet zelf bereikt dat nooit. Maar het evangelie wel. De gezonde leer namelijk. En niet een andere leer. Het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten. Wat feitelijk hetzelfde is. De harten gereinigd zijn. Zijnde van het kwade geweten. Uit Hebreeën 10. En uit een ongeveinsd geloof. Want waar wij oprecht geloven in het woord Gods. Daar zijn dan wel worden wij gereinigd naar hart en geweten. Eigenlijk is het zo dat de causale volgorde andersom is. Dat wil zeggen, de oorzakelijke volgorde is andersom. Het begint met ongeveinsd geloof, dan goed geweten en dus een rein hart. En daaruit vloeit voor de vrucht van de geest, namelijk ongeveinsde liefde. Dat is de gedachtegang. En daar gaat het om. En waar liefde gemeenschap is, is het dus toch opbouw, stichting. Liefde is namelijk een van die uitdrukkingen voor het idee dat al die gelovigen als levende stenen samengevoegd worden tot één bouwwerk. En op grond van de samenhang hier hoeft men dus niet te besluiten tot een ander woord in vers 4. Dan kun je stichting gewoon laten staan. Stichting, de bouw van een huis, wil zeggen dat stenen samengevoegd worden. Kortom, dat er sprake is van gemeenschap en dus liefde. En die komt tot stand, niet door de wet, maar integendeel door ongeveins geloof en al wat ermee samenhangt. Daarom ben ik geneigd het aardige Bijbelse beeld aan te halen. De wet, die werd bediend door degene die we ook kennen als de bouwlieden. De Joden namelijk, en in het bijzonder de Farizeeën. Maar de steen die de bouwlieden versmaad hebben, dat is de wet. Het kwam helemaal niet goed met het bouwwerken met die tempel. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Maar niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Die de wet niet hadden. Ik schiet nou wat snel met grote steken door het Nieuwe Testament heen. En zelfs het Oude. Maar zo is het verhaal. En dus stichting, dan wel huishouding gods, want het maakt me uiteindelijk weer niks uit. Hè, komt voort uit ongeveinsd geloof in het woord gods. In de werken gods en niet ons eigen woord of eigen werk. Kortom, ongeveinsd geloof in wat hier genoemd wordt de zondige leer. Daar zou men niet van afwijken en waar men het wel doet, betekent het gewoon dat er van enige gemeenteopbouw, want dat is de moderne term, absoluut niets terecht kan komen. Tot zover. Men zou geen andere leer leren en Timotheus zou bevelen geen andere leer te leren. Men zou zich niet begeven tot, enzovoort. Wat, degene die zich begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, enzovoort, zijn kennelijk niet primair de gelovigen in het algemeen, maar degene die een andere leer leren. Leraren zijn zij dus. En waar het een valse leer is en valse leraren, om eens een paar sterke termen te gebruiken. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat de uitdrukkingen uit vers 5 van doen hebben met degene die, laten we zeggen, de gezonde leer leren. En kenmerken daarvan zijn dan dus geloof. En daarachter, want het is hetzelfde, onderwerping aan het woord. Liefde. En waar zo'n leraar de gelovigen die hij onderwijst lief heeft, redt hem dat van arrogantie. Want liefde veronderstelt gemeenschap. En dat is niet hetzelfde als heerschappij of het uitoefenen van macht of hoe dat allemaal maar heten mag. Daar zijn we niet al te diep op in, want nou ja. En vervolgens worden genoemd rein hart, goed geweten enzovoort. Dat betekent dus inderdaad dat deze dingen behoren te zijn bij degene die inderdaad de gezonde leer onderwijst. Dat is de logische conclusie. En waarom ik het zeg? Wel, omdat wij natuurlijk ons vragen kunnen stellen over hoe dat nou kan, waardoor het nou veroorzaakt wordt dat men een andere leer leert, dat men afwijkt van de gezonde leer uit vers 10, of gewoon dat men afwijkt van het ongeveinsde geloof, zoals eind van vers 5 en begin van vers 6 dat dan zegt. Hoe komt het dat men zich wendt tot ijdelspreking? En de antwoord is, hier, naar aanleiding van dit schriftgedeelte, omdat men inderdaad niet ongeveinsd gelooft. Omdat men niet onvoorwaardelijk gewoon vasthoudt aan het woord Gods. Omdat men de broeders niet lief heeft met de uitdrukking van Johannes. En dus uit andere motieven werkt, enzovoorts. Dat is waar het om gaat, de motivering waarmee de dingen gebeuren. De motivering voor de dingen die gebeuren is meteen bepalend voor de inhoud van wat er gebeurt. En daar gaat het maar om. En dat is, dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende verklaring. Er zijn er nog een paar, maar we zullen het er nog wel over hebben, omdat dit thema ook later nog aan de orde komt. Maar niettemin, men wijkt hiervan af. Ja, als je dat Petrus zou vragen, hoe komt het dat men afwijkt? Dan zegt Petrus, nou ja, dat is makkelijk genoeg. Dat komt omdat men niet de kudde wil dienen, maar omdat men heerschappij wil hebben over de kudde. Dat is 1 Petrus 5. En dan gaat het verder over precies dezelfde dingen. Nou goed, maar niettemin, sommigen wijken daarvan af. Wijken af van ongeveinsd geloof. Ik zit nu in vers 6. Waar staat van de welke sommige afgeweken zijn. De vraag is, waar wijken zij dan vanaf? En dan kijken we terug in vers 5. Zij wijken af van ongeveinsd geloof. Dat ligt voor de hand. Maar zij wijken dus ook af van een goed geweten en een rein hart enzovoorts. En zeker van die liefde voor de huisgenoten des geloofs. Als men de schapen niet lief heeft, kan men de schapen niet dienen, is de eenvoudige gedachte. Staat in het Oude Testament, daar staat dat de huurling vliet van de schapen als het gevaar dreigt, want die had zijn toch zijn schapen niet. Hij heeft niks met die beesten. Hij staat erboven. Enzovoort. Daarna krijgen we het voorbeeld van de fariseeën. Die spreken over het gewone volk dat de wet niet kent, weet u wel. Die onwetenden, ze beschouwen ieder die niet bij hen hoort als onwetend en dwalend en hoe dat maar heten mag. Lezen wij in de evangelie. En dus blijven ze de wet prediken. Die zij zelf niet kunnen dragen, maar daarom leggen ze die maar een ander op. Aan personeel wordt die opgelegd. Ligt zeer voor de hand. Hè? Men kan zelf niet dragen, maar als het personeel heeft, laat het personeel het dragen. Dat is het ongeveer. Dat is een heel eenvoudige, zij het dan tamelijk psychologische verklaring. Maar zo lezen wij het ook in de wet. Of in de Bijbel wilde ik zeggen. Maar ik was met mijn gedachten alweer in Handelingen 15 bij de apostel Petrus. Die zei, wat verzoekt gij een juk op de discipelen, dat wil zeggen op de gelovigen te leggen, dat wij niet hebben kunnen dragen. Wij nog onze vaderen. En als wij het niet kunnen dragen, dan kunnen we het ons ook niet permitteren om het een ander op te leggen. Zie, zo werkt het, het is net andersom. Je mag alleen van een ander eventueel, wellicht, misschien, verwachten dat wat je zelf kunt opbrengen. En als je het zelf niet kunt opbrengen, hoef je het van een ander ook niet te verwachten. Het recht heb je niet eens. Nou goed, en daar waar we elkander lief hebben, zouden deze dingen niet voor mogen en zelfs kunnen komen. Niettemin, hier gebeurt het. Men wijkt af van deze dingen en wendt zich dan tot ijdelspreking. Ijdelspreking, daarvan zeg ik altijd, dan spreekt men wel. Dat wel, maar men zegt niks. Men heeft niks te zeggen, maar men doet er zo lang over. Vind ik ook een aardig. Dat wil zeggen, er komen heel wat woorden voorbij, maar ze zijn inhoudsloos. Dat schiet me voorbeelden te binnen, maar die kan ik niet. Die mag ik niet doorvertellen. Dus vooruit. Maar het komt veel voor. Heb je dat dan nooit als je luistert naar een interview met een of andere politicus? Dan denk je, goh, wat kan die man interessant praten van Bierhoff of zo. Hè? En heel interessant kan hij praten. Je zou zweren dat hij er verstand van heeft. Maar als je na 20 minuten die afvraagt wat hij nou gezegd heeft. Ja, dan komt wel eens wezen, zeg ik, dat het zo is. Die 20 minuten hou ik namelijk niet eens vol om ernaar te luisteren. Maar er komt wel eens wezen dat hij absoluut niets gezegd heeft. Want u weet toch dat woorden gebruikt worden en taal wordt gebruikt. Soms om iets bekend te maken. Maar in de meeste gevallen om iets te verbergen. Toch? Tegen de tijd dat wij ons realiseren dat de man in 20 minuten... Ik had het nog over de politicus, hè. En dat de man in 20 minuten niks gezegd heeft, tegen de tijd dat wij ons dat realiseren, is de man hoog en breed weer thuis. Hè? Ik bedoel, toch? Nou goed. Maar dat is ijdelspreking. Hier worden die door politici van toepassing gebracht. Ja, op wie dan wel, durf ik haast niet te zeggen. Maar dat begrijp je toch zelf ook wel waar het over gaat. Zij wenden zich tot ijdelspreking en zij willen leraren der wet zijn. Waarom ze dat willen is niet omdat het zo nuttig is, maar het geeft een gevoel van macht. Het geeft een suggestie van macht. En in de praktijk, men oefent ook macht uit. Maar wel op een heel negatieve manier. Die kunt u ook navragen bij uw psychiater trouwens. Het is ook een kwestie van macht uitoefenen. Als mensen niet op een positieve manier de macht aan zich kunnen trekken, dan gaan ze onrust stoken. Dan oefenen ze ook macht uit. Invloed namelijk. Macht. En er gebeurt ook veel. Nou ja, ik had bijna gezegd ook in ons midden, maar ik bedoel het niet persoonlijk uiteraard, maar het gebeurt wel. Als mensen ergens niet mee eens zijn met wat er gepredikt wordt enzovoort, en ze kunnen er met Bijbels argumenten niet tegenop, wat gaan ze dan doen? Dat gaat meestal buiten me om, maar daarom merk ik het wel. Onrust stoken. Met iedereen praten en in verlegenheid brengen enzovoorts. Onrust stoken. Dat is een negatieve manier van macht uitoefenen. En de wet is daar een ideaal middel voor. En sinds mensenheugenis wordt die ook inderdaad gebruikt. Nou goed, in elk geval, men wil leraar der wet zijn. Maar er staat meteen bij, het is ijdelspreking. Dat wil zeggen, het zijn wel woorden, het zijn wellicht ook hele redeneringen, maar ze dienen tot niks. Misschien hebben die woorden wel zekere inhoud, maar het heet ijdelspreking uiteindelijk omdat die woorden tot niks leiden. De boodschap die men predikt leidt tot niks. Natuurlijk kunnen mensen zeggen, doe dit, doe dat, doe niet zo, doe niet zo. Maar de Bijbel zegt dat geen mens in staat is om zich daaraan te houden. En dat door de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. En dat het vlees zich niet der wet Gods onderwerpt, want het kan ook niet enzovoorts. En we besluiten dan dat de mens door de wet niet gerechtvaardigd kan worden. Wel door geloof overigens. Maar ja, waar men afwijkt van ongeveinsd geloof, blijft het tegenovergestelde over. En dat is nou helemaal wet. Werken namelijk. En die legt men dan bij voorkeur anderen op. Maar het leidt tot niks. Voor geen van beide partijen, moet ik u zeggen. Want het idee van macht uitoefenen, dat is natuurlijk uiteindelijk ook maar een waan idee. Want in werkelijkheid betekent men niks. Het gebeurt op zeer negatieve manier. Nou goed. Staat er ook bij hoor. Willen de leraars, zij willen dat zijn. Hè? Willen, zij keren zich af van het geloof omdat zij leraars der wet willen zijn. En er staat erbij, niet verstaande wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. Bevestigen wil zeggen stellen. Gaat om hun stellingen, dat wat zij prediken. Maar zij verstaan niet wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat wil zeggen, ze begrijpen hun eigen prediking niet. En dat is ook wat wij bij gelegenheid kunnen opmerken. Want even dikwijls is het zo dat als men vragen heeft, oprechte vragen, aan degene die leraren der wet willen zijn, dan zal blijken dat de vragen niet beantwoord kunnen worden. Dat is simpel genoeg. Daar heeft men geen antwoord op. Een antwoord is er ook niet. Gewoonlijk is het trouwens zo dat hoe meer men de wet onderwijst, hoe minder de onderwezene vragen mogen stellen. Want de wet houdt ook in dat het verboden is om vragen te stellen. Want als men vragen stelt, dan wekt men de indruk het een en ander ter discussie te willen stellen, of dat men het er niet mee eens is. En dus is dat dan een bewijs van ongeloof. Merkwaardig genoeg, dat noemt men ongeloof. Dat is het niet. Het is hooguit de problemen die men met de wet heeft, maar daar heeft men geloof niks van doen. De volstrekte wanorde, volstrekte chaos ontstaat daar. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Zij willen leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Begrijp je me goed, het is voor mij geen persoonlijke zaak. Waar het mij om gaat is dat het zo nou eenmaal functioneert. En waar wij weten hoe dat functioneert, hebben wij de verantwoordelijkheid ons daar verder van te houden. Want wij weten, met dat volgende vers, wij weten, doch wij weten Paulus en Timotheus. Soms denk ik, er zijn er ook maar twee, dat is niet veel. Maar we gaan nemen dat er nog een paar meer waren natuurlijk. Hè. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En dan zegt hij, en hij dit weet, dat niet de wet niet is gezet voor de rechtvaardigen, maar de wet is gezet voor de onrechtvaardigen, dan staat de goddeloze, de zondaar, de oneindige, de ongoddelijke, de vadermoeders. En er komt een hele lange rij die nog veel langer had kunnen zijn en die sommige schriftplaatsen ook inderdaad veel langer is. Omdat als we die wet hanteert, dan wordt de rij van misdaden en overtredingen ook langer en langer en langer en langer. Zo zit het gewoon. Maar er staat er, de wet is niet gezet voor de rechtvaardigen. Daarna horen wij natuurlijk meteen zeggen dat dezelfde schrift leert, er is niemand rechtvaardig. Er is ook niet tot één toe. En als de wet bestemd is voor de onrechtvaardigen, is ze dus bestemd voor allen, want er zijn geen rechtvaardigen. Toch? Maar er zijn wel rechtvaardigen hoor. Alleen dat is niet een rechtvaardigheid uit het werken der wet, maar uit geloof. Uit de wet des geloofs heet dat. Waarbij geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Vandaar dat rechtvaardigen in de Bijbel bijna altijd synoniem is met gelovigen. Als van een mens gezegd wordt dat hij rechtvaardig is, is het nooit vanwege zijn werken, maar is het altijd vanwege zijn geloof. We vinden het uitgebreid uiteengezet in Romeinen 3. Dat lijkt me meer dan voldoende. Maar de wet is niet voor de rechtvaardigen, niet voor de gelovigen, maar voor de onrechtvaardigen. En dan zeggen we niet meteen, dan is het dus Gods bedoeling dat de wet gelegd wordt op ongelovigen, want de volgende vraag is wie dat dan zou moeten doen. En wie dat zou moeten handhaven dan, die wet gelegd op ongelovigen. Wij, die gelovig zijn? Zo van, wij zijn rechtvaardigen op grond van geloof. Dus wij zijn niet onder de wet, maar aangezien wij weten dat de wet is bestemd voor de onrechtvaardigen, gaan wij de wet toepassen op allen die niet geloven. En als ik wat zwaar getafeld heb, denk ik dat dat kennelijk de basis is voor de christelijke politiek. Maar ik hoop dat u die uitdrukking weer gauw vergeet wat ik nu zeg. Kom me even niet inhouden. Dan gaan wij als gelovigen de wet opleggen aan alle ongelovigen. En u weet dat dat niet de bedoeling is. De bedoeling is dat wij gelovigen, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om inderdaad het evangelie, het woord Gods, bekend te maken aan ongelovigen. Want van de wet worden ze niet beter. Door de wet is kennis der zonde, maar door het evangelie is kennis Gods. En om het laatste gaat het en niet om het eerste. Zie? Maar eerst even terug naar vers 8 dan. Wij weten dat de wet goed is. U weet wel, de wet is heilig. De wet is rechtvaardig. De wet is goed. Enzovoorts. Maar dan moet die wet wel wettelijk, dat wil zeggen in overeenstemming met de wet zelf, gebruikt worden. En de eenvoudige gedachte is deze, dat de gelovige per definitie niet leeft onder de wet. En waar de gelovige wel leeft onder de wet, is dat in strijd met de wet. Het is een prachtige, maar volstrekt bijbelse redenering. Staat er ook. De wet is goed, zo iemand die wettelijk gebruikt. En dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. Wel nu, als wij rechtvaardigen zijn, handelen wij in overeenstemming met de wet wanneer wij niet onder de wet leven. En andersom, als wij gelovigen zijn, dan handelen wij in strijd met de wet als wij ons onder de wet plaatsen. Is hier ook niet nieuw trouwens. Want er stond al in helemaal ver terug in Romeinen hoofdstuk 3. Aan het einde van de uiteenzetting daar, in Romeinen 1 tot en met 3. Aan het einde daarvan, namelijk in vers 31, laatste vers van het hoofdstuk, staat: doen wij dan de wet niet door het geloof, Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. En het laatste betekent niet dat wij als gelovigen ons dus onder de wet plaatsen. Integendeel, want hiervoor was uiteengezet dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden, vers 21, zonder de wet, buiten de wet om. Een rechtvaardigheid die voortkomt uit het geloof van Jezus Christus en die komt tot alle en over allen die geloven, vers 22, want er is geen onderscheid, komt over zowel Jood als Heiden. Over zowel degenen die onder de wet waren als degenen die zonder de wet waren. En aan het eind vraagt de apostel, dus nou als dat dan zo is, doen wij dan de wetten niet door het geloof? Omdat het tot stand komt allemaal buiten de wet om. Nee, zegt de apostel, wij bevestigen de wet. Het is juist in overeenstemming met de wet, want heel de gedachte is dat onze rechtvaardiging voor God gebaseerd is op onze vereenzelviging met de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding. Uitgebreider beschreven twee hoofdstukken verder, of drie hoofdstukken verder officieel, in Romeinen 6 namelijk. En het idee is dus dat wij met Christus gestorven zijn, deel hebben aan zijn dood en ook aan zijn opstanding overigens. En waar de wet slechts heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, volgens dezelfde goddelijke maatstaven, betekent het dus dat waar wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus en met hem gestorven zijn, zijn wij dus vrij van de wet. Want wie gestorven is, is vrij van de wet, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat was Romeinen 6 vers 9, dacht ik. Het is niet zo, het was vers 7. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde en is niet meer onder de wet. Romeinen 6 vers 7 en vervolgens vers 15. En daarna Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, vers 1, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Wel, nu is de gedachte, wij zijn met Christus gestorven en daardoor, voor zover wij onder de wet waren, bevrijd van de wet. Daarom heeft God, Galaten 4, in de volheid des tijds zijn zoon gezonden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Waarvan? Ja, van de wet uiteraard. Daar gaat het om. Het is niet in strijd met de wet. Wij zijn niet antinomianisten, zo van wij zijn tegen de wet. Wij bevestigen de wet. Meer dan de nomianisten, om zo, ik weet niet of dat een officiële term is, maar antinomianisten wel. Wij bevestigen de wet. Want wij die geloven, kortom wij die wedergeboren zijn in elk geval, zijn juist daardoor verlost van de wet. En we zijn geen onrechtvaardigen meer in Gods ogen, maar rechtvaardigen. En daarom niet onder de wet. Sterker nog, wij zijn onder de genade. En onder de genade is geen plaats voor de wet. Ik kan het nog anders zeggen. En zolang we onder de wet zijn, kunnen we nooit uit genade leven. Nee, voor zover men onder de wet is, hoopt men ooit een keer uit genade zalig te worden. Maar dat betekent toch dat er een eind moet komen aan die wet. En men denkt dan dat het op zijn vroegst gebeurt nadat men persoonlijk, hoogstpersoonlijk, is overleden. Dan hoopt men daarna uit genade zalig te worden. In sommige kringen is dat zo. Of leert men dat zo? Maar zo werkt het uiteraard niet. Wij zouden niet uit genade zalig worden. Wij zouden reeds uit genade leven. En met vrijmoedigheid nu, niet straks, nu, naderen tot de troon der genade enzovoorts. Opdat die genade in het leven zou heersen door die ene. Dat was Romeinen 5 min of meer, wat ik nu citeer. Enzovoorts. Wij leven niet in strijd met de wet, in tegendeel. Het is wat daarna, doe ik nog een bladzijde om. Het is wat daarna gezegd wordt in Romeinen 8. Maar het is een lastige zin. Daarom citeer ik hem ook maar niet letterlijk. Maar wat in Romeinen 8 vers 3 staat. Wat door de wet niet kon, heeft God tot stand gebracht door zijn zoon. En op die wijze werd het recht versierd, werd het recht der wet vervuld. Het recht, namelijk de wet uiteraard. Het recht, Gods wet, werd vervuld. Wanneer? Nou, volgens vers 3, via de dood, het lijden en de dood van de Heer Jezus, die de zonde der wereld droeg en dus stierf voor de zonde der wereld en daarmee voor de wereld en dus voor allen. En daarmee werd de wet vervuld. Daarmee hebben alle overtredingen, zonden en misdaden rechtvaardige vergelding ontvangen, is de eenvoudige gedachte. En dan is de wet vervuld, zodat niemand onder de wet zou leven in onze dagen. Dat is het idee. Daarna wordt het iets gecompliceerder. Maar voor ons als gelovigen blijft gewoon het verhaal: wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Of zoals het hier in Romeinen 8 uiteengezet wordt: wij zijn niet onder de wet, maar onder de wet des vleeses, maar onder de geest. Wij worden niet beheerst door de wet, maar door de geest. Of wij worden niet beheerst door de wet, maar door de genade. Of niet door de wet des vleeselijke gebod, dat woord in stenen ingegrift, maar wij worden geleid door het woord Gods, namelijk het evangelie, het nieuwe verband. Enzovoort. Dus in vele, in al die gevallen is er sprake van 100% tegenstelling, waarbij het een of eenmaal tegenovergesteld is van het andere, en waarbij dan dus het een het andere uitsluit. En dan terug naar 1 Timotheus 1 vers 8. Wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, en hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. Daarna wordt het hier weliswaar niet uitgelegd, maar u verwacht toch niet dat na zoveel jaren Paulus in een brief aan Timotheus alsnog deze dingen moet uitleggen. Timotheus wordt geacht deze meest fundamentele waarheid volkomen te kennen. En hij wordt bovendien in Efeze achtergelaten om hen, de gelovigen in Efeze, te bevelen geen andere leer te leren. En dus zich niet te begeven tot de wet. Dat betekent dat hij aan Timotheus niet meer hoeft uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. En hij vangt het dus gewoon in één zin. Wij weten, jij en ik eigenlijk, zegt hij tot Timotheus, wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt en hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. Einde van het verhaal, natuurlijk weet hij dat. Een wettelijk gebruik van de wet houdt in dat waar wij der zonde gestorven zijn, zijn wij inderdaad ook der wet gestorven en der wereld gestorven. Dat zijn volstrekt bijbelse uitdrukkingen die ik nu gebruik. Hoofdzakelijk uitgelaten dan, maar niettemin volstrekt bijbelse uitdrukking. Dat is wettelijk. Wij leven niet in strijd met de wet. Integendeel, wij hebben volkomen vrede met de wet. Wij kunnen niet meer veroordeeld worden. Wij zijn gestorven en daarmee onttrokken aan de heerschappij van de wet. En dat in overeenstemming met wat de wet zegt. Uit. Einde van het verhaal. En waarom is dat gebeurd? Wel, omdat we de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, zegt Galaten 4. Of omdat we naar de geest zouden wandelen, zegt bijvoorbeeld Romeinen 8. Opdat genade zou heersen, zegt bijvoorbeeld Romeinen 5, enzovoorts. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En dus, de wet is goed, maar je moet hem dan ook wettelijk toepassen. En dat betekent dat wij rechtvaardigen, wij die gerechtvaardigd zijn uit geloof, dat wij niet onder de wet leven. Maar wat de wet betreft, de wet heet nou eenmaal de wet des vleeselijken gebods. Gewoon de wet des vleeses. En die werd gelegd op de natuurlijke mens ooit. Als men de dood en opstanding van Christus afwijst enzovoorts. En zijn dood voor de zondaar niet erkent. Blijft er niks anders over dan te leven onder de wet. Maar dat doet men dan toch niet. Tenminste, dat is niet te verwachten. Sommigen wel hoor. Maar dat is helemaal dwaasheid natuurlijk. Maar ja, er stond al. Zij verstaan niet wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Want het is toch wel een beetje vreemd dat er zijn inderdaad die de dood en opstanding van Christus en de consequenties daarvan afwijzen en zich aan de andere kant stellen, niettemin onder de wet. Het belangrijkste van de Bijbelse boodschap wijzen zij af. En dat waarvan wij volgens de Bijbelse boodschap zouden verlost worden, dat juist dat aanvaarden ze en men stelt zich daaronder. Soms denk ik dat dat een vloek is van Gods wegen. Nou ja, ik weet het zeker, want voor het Jodendom geldt dat in elk geval. Waar zij de Messias niet erkenden enzovoorts, zou dat juk wat zij droegen zevenmaal zwaarder worden, is de gedachte ongeveer. Ik zou niet weten waarom dat ook niet voor heidenen zou gelden. Nou goed. Maar de wet is gezet voor de onrechtvaardigen. En wie zijn dat? De halstarrig. Ik vind het altijd aardig dat het woord eerst komt. Halstarrig. In het Oude Testament, via het Hebreeuws, heet het hardnekkig. Starhalzig. Halstarrig. Vind ik leuk, hè? Starhalzig. Hardnekkig. En hardnekkigheid wil zeggen, men wil zich niet buigen voor de Heer en zijn woord. Het is een van de synoniemen voor ongelovigen enzovoorts. Dat geldt trouwens voor al die woorden die hier verder staan, hoor. Het is allemaal synoniemen voor ongelovigen. En de eenvoudige Bijbelse gedachte is, maar die wordt hier niet uiteengezet, want Timotheus wordt geacht dat te weten. De eenvoudige gedachte is dat die zonden waaraan de mens zich overgeeft en waarvan soms een opsomming komt in de Bijbel, die zijn altijd de uitdrukking van ongeloof. Ze zijn er de illustratie van, ze zijn er een type van. Staat in Romeinen 1 al heel uitgebreid. En hier staat het ook. Want de halstarrigen zijn degenen die zich niet willen buigen voor het woord. Of voor God. De goddelozen lijkt me zonder meer duidelijk. De zondaren zijn per definitie de ongelovigen. Dus die hadden we al gehad. De onheiligen, zij wijzen de heilige God af. En het heilige woord van God en de heilige geest. En ze heten dus onheiligen. Ongoddelijke lijkt me ook duidelijk. Ze erkennen God op geen enkele wijze in hun praktische leven. De vadermoorders, ze vermoorden hun vader, want de vader is God en die herkennen ze niet. Ik vertel het maar even gauw, hè. De moedermoorders, eventueel in elk geval toe te passen op Israël, want de moeder van de Jood is gewoon volk Israël. En men zou de moeder eren, enzovoorts.